Het thema van vanmorgen is slechts ontvangers. En het is wel bijzonder dat ik vanmorgen hierover ga spreken. Want in de loop van de week heb ik namelijk een heel ander onderwerp en een heel ander bijbelgedeelte doorgegeven aan Rianne. Ik zag hem spreken over het feit dat Jezus de Joodse Messias is. En laten zien hoe hij vanuit het Oude Testament naar voren komt. Maar ik had de preek ook klaar, maar ik had echt in gebed en de afgelopen dagen had ik echt het idee van, hé, deze preek moet ik niet houden op deze ochtend. Maar ik had het idee dat ik deze preek moest gaan houden, die ik een week eerder heb gehouden in andere gemeenten. En daar heb ik maar naar geluisterd. En die andere preek krijgen jullie dan nog later van mij te goed. Ook een hele mooie preek in mijn ogen. Maar deze preek gaat over Matteüs 5, vers 20. En die andere preek ging over Matteüs 5, vers 17 tot 19. Dus in principe hebben ze wel met elkaar te maken. Maar ik had het idee dat ik vanmorgen eerst over deze preek mag vertellen. Over deze gedeelte mag vertellen. Ik wil het gedeelte aan jullie voorlezen. En het is eigenlijk maar één vers waar ik over ga spreken. Dat is een hele uitdaging. Maar er is heel veel over te zeggen. Want daar staat: want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Tot zover. Hier moeten we het vandaag mee doen. Voordat ik de tekst ga uitleggen, wil ik eerst even wat vertellen over de context. Want deze tekst staat natuurlijk niet op zichzelf. Nee, deze tekst spreekt Jezus uit tijdens de zogenaamde bergrede die we tegenkomen in het Matteüs-evangelie. En Matteüs is een heel bijzonder evangelie. We hebben vier evangeliën, zoals de meesten wel weten. Maar Matteüs is dus ook geschreven door een Joodse man die Matteüs heet. En van Matteüs weten we dat hij van oorsprong kwam uit een Joodse stroming wat we kennen als de Farizeeën. Daar kwam Matteüs oorspronkelijk vandaan. En Matteüs die schrijft dan ook zijn evangelie niet zomaar vanuit het niets. Nee, hij heeft een heel duidelijk doel voor ogen. Hij wil aan zijn landgenoten, aan zijn mede-Joden, om zo maar te zeggen, hij wil aan hen laten zien dat Jezus de Joodse Messias is. Dat wil hij aantonen met zijn evangelie. En dat is heel belangrijk om eerst mee te beginnen. Want ja, we leven nu in een heel andere tijd, 2000 jaar later. En wij zijn, de meeste van ons denk ik, niet Joods van natuurlijke oorsprong. Hè, tenminste, ik denk het niet. Wij zijn christenen uit de volken, uit de heidenen, om zo maar te zeggen. Het is belangrijk om dat te beseffen, want de begrippen die we tegenkomen in het Matteüs-evangelie kunnen voor ons soms wat vreemd overkomen, maar die heel algemeen bekend waren in de tijd dat Jezus ze uitsprak aan het Joodse volk. Voor hun gingen gelijk allemaal lampjes branden en bij ons moet dat eventjes geactiveerd worden, laat ik het zo zeggen. Nou, dat beginnen we gelijk al met het eerste woord, waar dat eigenlijk al voor geldt. Het woord gerechtigheid. Nou, als je nadenkt, wat betekent eigenlijk gerechtigheid? Als je daarover nadenkt, dan besef je al snel dat ons denken heel erg gekleurd is als wij spreken over gerechtigheid. Wij kennen namelijk dit woord vooral van Paulus. Paulus die dit, toen hij de Torah en de profeten opnieuw ging bestuderen nadat Jezus was opgestaan uit de dood, opnieuw de gerechtigheid ging doordenken en dat eigenlijk allemaal in het Nieuwe Testament zoals we dat nu kennen, heeft opgeschreven. Dus hij heeft de gerechtigheid die wij kennen, dat kennen wij vooral van Paulus, die dat opnieuw heeft doordacht. Maar ons denken is ook gekleurd omdat wij in het Westen wonen. Hoe gek het ook is. Wij wonen in Nederland. En ons denken is enorm gevormd over gerechtigheid naar aanleiding van het denken van grote kerkvaders zoals Luther en Calvijn, maar ook Augustinus. Die hebben ook enorm ons denken beïnvloed als wij nadenken over het woord gerechtigheid. Maar, zoals ik al zei, toen Jezus het uitsprak, sprak hij het allereerst uit aan zijn Joodse geloofsgenoten. De Joden die van Abraham, Isaac en Jacob afstammen. Ook zij kennen het woord gerechtigheid al, Maar de meesten kennen dat woord niet met de kennis die we nu hebben. Namelijk dat Jezus de Messias is en dat hij uiteindelijk opgestaan is uit de dood. Die kennis hadden zij op dat moment niet. Hoe keken zij aan tegen dat woord? Nou, in het Oude Testament komt het woord gerechtigheid al naar voren. Dus zij kennen het woord vooral vanuit het Oude Testament, de Torah en de profeten. Nou, hoe komt het daar naar voren? Het woord gerechtigheid heeft in het Oude Testament meerdere betekenissen. Allereerst betekent het in het Oude Testament precies zo als wij buiten de kerk het over gerechtigheid hebben. Hoe hebben wij het buiten de kerk over gerechtigheid? Nou, heel simpel. Als iemand iets verkeerd doet en hij wordt opgepakt en hij wordt voor een rechter voorgeleid en deze rechter geeft hem een passende straf, wat zeggen we dan? Er is gerechtigheid gekomen. En wat is er dan gebeurd? Nou, datgene wat hij heeft gedaan, daardoor is onbalans gekomen. En door die straf is er weer balans gekomen. Zo precies wat die vrouw Justitia, ik weet niet of je dat kent, met die weegschalen, precies wil laten zien. Er moet weer evenwicht komen door middel van een straf. Nou, zo werd er ook in het Oude Testament gesproken over gerechtigheid. Maar er is ook nog iets meer. Want er wordt ook over gerechtigheid gesproken ten aanzien van God. Want in het Oude Testament komt ook naar voren dat gerechtigheid, rechtvaardigheid, een eigenschap van God zelf is. Een eigenschap van wie God is. God die opkomt voor mensen die het moeilijk hebben. God die eerlijk is en alle oneerlijkheid en alle mensen die verschrikkelijke dingen doen, eigenlijk ook daar niet tegen kan, daar moeite mee heeft. En je ziet dan ook in het Oude Testament dat Gods rechtvaardigheid tegenover de ongehoorzaamheid van mensen wordt gezet. Mensen die hun eigen gang gaan, mensen die ongehoorzaam zijn, mensen die zich van God of gebod niets aantrekken. Dat zijn onrechtvaardigen. En ten aanzien van God is er iets niet in balans. Er is een onbalans gekomen tussen een God die van nature een eigenschap heeft dat hij rechtvaardig is en mensen die onrechtvaardige dingen doen. Nou, het Joodse volk, ook in de tijd van de Heer Jezus, geloofde heel sterk op basis van het Oude Testament, op basis van de Torah en de profeten, dat er ooit een keer een dag zou komen. Ze noemden dat de laatste dagen. In de laatste dagen zal er ooit een keer een moment komen dat er een einde zou komen aan alle ongerechtigheid. Dat was wat ze geloofden. Op die dag zal God als koning zelf gaan regeren. En die tijd die noemden ze het Messiaanse Vrederijk. Of anders gezegd, het Koninkrijk van de Hemelen. Dat was hun verwachting. En jarenlang, ik maak even een zijsprongetje, jarenlang heeft de kerk en ook heel veel gelovigen hebben gedacht dat de Joodse religie vooral een werkreligie was. Dat is ook het westerse denken wat in ons zit. Dat ze eigenlijk dachten dat je alleen rechtvaardig kon worden door de wet na te leven en alle voorschriften. Maar door hedendaags bijbelonderzoek zijn ze erachter gekomen dat er toch iets genuanceerder lag dan altijd werd gedacht. De Joodse religie, zo werd ontdekt in de Dode Zee-rollen, door dat te bestuderen. De Joodse religie was ook in de tijd van de Heere Jezus echt een genadereligie. In die zin verschilt het helemaal niet zo van wat we nu geloven. De rechtvaardigheid kwam niet voort uit hard werken, maar ook in de tijd van de Heere Jezus, ook onder het Joodse volk, kwam rechtvaardigheid voort vanuit het verbond met Abraham. Dat geloofden ze. En de wet en alle voorschriften eromheen, die werden door hen niet nageleefd om rechtvaardig te worden, wat we altijd hebben gedacht in de Westerse kerk. Nee, ze leefden die wetten en al die voorschriften na om rechtvaardig te blijven. Het lijkt een detail, maar dat is het niet. Dus om rechtvaardig te blijven. Waarom? In afwachting van het Koninkrijk van de Hemelen, wat uiteindelijk zou komen. En ze probeerden dan al, nu al, in vrede met God te leven. Zo werd de gedachte in die tijd. Nou, en dit is dan ook precies hoe het woord eigenlijk overkwam toen Jezus dat uitsprak aan de eerste hoorders, oftewel voor Paulus. Dat is wat de omstanders hoorden toen Jezus sprak over gerechtigheid. Oftewel in de context van het koninkrijk van de hemelen. De verwachting van het Joodse volk dat er ooit een keer een rijk zal komen, dat de koning zal regeren en dat er een einde zal komen aan alle ongerechtigheid. Een rijk, en zo geloofden zij, een rijk waar zij binnen zouden gaan en samen met de koning zouden regeren. Samen met de Messias zouden regeren. Dat is wat ze dachten. Nou, de schriftgeleerden en de fariseeën, die waren ook heel druk bezig met gerechtigheid. Deze Joodse leiders, die waren heel serieus in het navolgen van God. En ze waren dan ook heel ijverig om hun interpretatie van de wet en de profeten, om die zo goed mogelijk na te leven. Ze waren zelfs zo ijverig dat ze naast de wet, die al bestaat uit 613 geboden en voorschriften, naast die wet hadden ze nog heel veel andere voorschriften bijgevoegd. Wat evenveel gezag had als de schrift. We noemen dat de mondelinge wet. En ze geloofden dan ook dat die eigenlijk gegeven was door God aan Mozes. En mondeling overgebracht was aan de rabbies. En we kennen dat nu uit de Talmud. Maar ze hadden heel veel voorschriften naast de wet hadden ze eigenlijk bedacht. Waarom? Met goede bedoelingen. Ze wilden voorkomen dat ze die wet zouden overtreden. En ze dachten, maar als we eigenlijk meerdere regels bedenken, dan als we dan een keer eentje overtreden, dan overtreden we in ieder geval niet de wet, maar in ieder geval een soort van voorwetje die we overtreden. Ze wilden eigenlijk het volk beschermen en zichzelf beschermen. Nou, nogmaals, de fariseeën namen de uiterlijke gerechtigheid heel serieus. Ze geloofden er dan ook stellig in dat ze Gods gerechtigheid konden waarmaken. Dat ze door het naleven van hun interpretatie van de wet, dat ze eigenlijk rechtvaardig konden blijven. Niet worden, maar blijven. Dat ze in vrede konden leven met God. En misschien dachten ze zelfs wel aan Abraham, waarvan heel mooi ook in de Bijbel staat, dat Abraham werd gezien als een rechtvaardige in de ogen van God. En zo wouden ze ook leven, als een rechtvaardige in de ogen van God. Nou, en dan ga ik inzoomen op de tekst. Want in die tijd van de Heer Jezus werd er dan ook onder de fariseeën enorm met elkaar gediscussieerd. Er werd ook met elkaar over gediscussieerd. Welke van de 613 geboden en verboden het belangrijkste waren? Daar waren enorme discussies over. Welke je zeker weten moest houden om in vrede met God te blijven leven, en welke minder belangrijk waren om uiteindelijk in vrede met God te kunnen blijven leven. Want natuurlijk kwamen ze er al snel achter dat geen mens al die 613 geboden kan naleven. Dat is nog nooit iemand gelukt. En ook zij niet. Daar is enorm druk mee aan het discussiëren. En de schriftgeleerden en de fariseeën, die bepaalden uiteindelijk ook de norm. Vooral de schriftgeleerden, die bepaalden voor het Sanhedrin, de Joodse rechtbank, welke straffen er uitgedeeld moesten worden en ga zo maar door. En de fariseeën die legden dat vooral op het volk. Van zo moet je leven, zo kunnen wij in vrede leven met God. Nou, en dan ontmoeten ze Jezus. En Jezus zegt tegen hen, maar ook tegen het hele volk, het volgende. Als je gerechtigheid niet overvloediger is dan de schriftgeleerden en de fariseeën, dan zult u het koninkrijk van de hemelen beslist niet binnengaan. Zie je het weer wat ik net vertelde? Het koninkrijk van de hemelen, het koninkrijk van God, het Messiaanse vrederijk, wat ze verwachten, waarvan ze de hoop hadden dat ze daar samen met de Messias zouden regeren. Dat Messiaanse vrederijk, dat zegt Jezus, dat zul je zeker niet binnengaan als je gerechtigheid niet overvloediger is dan de schriftgeleerden en de fariseeën. Begrijp je goed wat er hier gebeurt? Jezus komt de gerechtigheid van God niet afschaffen hier. Nee, de Heer Jezus doet er een ongelofelijke stap bovenop. De gerechtigheid van de fariseeën en de schriftgeleerden is onvoldoende, zegt de Heer Jezus. Dit is echt pure ironie wat hier gebeurt. Anders kan ik het niet beschrijven. Als er iemand volgens henzelf rechtvaardig waren in vrede leven met God, dan waren het wel de schriftgeleerden en de fariseeën. Sterker nog, zij bepaalden de norm. Zij bedachten de regels. Zij legden dat op aan het volk. Het was hun levenstaak om rechtvaardig te zijn. Het is pure ironie. Het is hetzelfde als tegen iemand zeggen, tegen een katholieke man zeggen, je moet roomser zijn dan de paus. Dezelfde ironie proef je daarin. Of tegen een dominee zeggen van, je moet tot geloof komen. Ja, want het wordt natuurlijk verondersteld dat een dominee gelooft in God. Helaas is dat niet altijd meer het, niet altijd het geval. Maar dat is hetzelfde ironie die erin zit. Maar Jezus zegt, de gerechtigheid moet overvloediger zijn dan de schriftgeleerden en de fariseeën. Wat betekent dat eigenlijk, overvloediger? Wat bedoelt Jezus daarmee? Staat het misschien in deze vertaling iets scherper en iets groter dan dat Jezus er eigenlijk mee bedoelde? Bedoelt Jezus hier niet mee van, nou, er moet nog een klein beetje harder gewerkt worden. Er moet nog ietsje meer regeltjes aan voldoen worden. Ja, en dan is die gerechtigheid voldoende. Is dat wat de Heer Jezus hier bedoelt? En als je kijkt naar dit woord, dan zitten er geen verborgen dingen achter. Overvloedig betekent ook echt overvloedig. Een andere vertaling zou zeggen, buitengewoon. Of uitmuntend. Of overmatig. Dat zijn de woorden die dit Griekse woord betekenen. Overvloedig, buitengewoon en overmatig. Dat is wat de Heer Jezus bedoelt. Wel bijzonder, hetzelfde Griekse woord wordt gebruikt bij de wonderbaarlijke spijziging. Waarin Jezus een aantal visjes en een aantal broden vermenigvuldigt met 1000 keer. En dan wordt er dit woord gebruikt. Overvloedig, oftewel 1000 keer meer dan eerst. Het is hetzelfde als je tegen een jonge voetballer zou zeggen van joh, wil je echt een goede voetballer zijn, dan moet je 1000 keer beter zijn dan Johan Cruijff. Of 1000 keer beter zijn dan Messi. Dat is wat Jezus zegt. Of als je tegen een muzikant zegt van joh, wil je echt goed zijn, dan moet je 1000 keer beter zijn dan Johann Sebastian Bach. Dat is wat je tegen iemand dan zegt. Dat is dezelfde ironie wat Jezus ook oproept als hij dit uitspreekt tegen de schriftgeleerden en fariseeën. Arme schriftgeleerden en arme fariseeën. Ze deden zo ongelooflijk hun best. Met goede bedoelingen. Maar het was niet genoeg. En wat is dit een slechte boodschap voor de gewone mensen. Voor Jan met de pet. Voor Jack Sixpack. Voor de man, de normale man. Jezus legde dat namelijk veel hoger. 1000 keer hoger. Dan dat hij al was. Wie kan er nu nog binnengaan in het koninkrijk van de hemelen? Wie kan er nog recht voor de Here staan? Als je gerechtigheid zelfs 1000 keer groter moet zijn dan die van de fariseeën en van de schriftgeleerden. Nou, wat bedoelt Jezus hier eigenlijk mee? Is het dan echt onmogelijk om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan? Nou, Jezus laat hier zien dat de schriftgeleerden en de fariseeën eigenlijk goede bedoelingen misschien wel hadden, maar dat ze het verkeerd interpreteerden. Gods gerechtigheid interpreteerden ze verkeerd. Want allereerst kun je Gods wetten niet opdelen, wat zij wel deden. Zij discussieerden over welke wet belangrijker was dan de andere, om maar een praktisch daar navolging aan te kunnen geven aan het volk. Maar Jezus zegt in vers 19, wat we nu niet lezen, wie ook maar één van die geboden afschaft, zelfs het kleine puntje, zal het kleinste genoemd zijn in het koninkrijk van God. Gods wetten zijn ondeelbaar. Gods wetten zijn allemaal even belangrijk. Gods gerechtigheid gaat over volledige navolging, volledige gehoorzaamheid aan Gods normen en wetten. Als je één klein wetje overtreedt, dan heb je de volledige wet overtreden. Dat is de eerste verkeerde interpretatie. En de tweede is ook nog eens dat de interpretatie van de wet ook nog eens onvolmaakt en onvoldoende was van de fariseeën en de schriftgeleerden. Zelfs als het hen zou lukken om al die 613 voorschriften van de Torah en de profeten, om die allemaal te gehoorzamen, dan nog was het niet genoeg. Zo scherp moet je het zien. Want de geboden, zo zien we ook in de Bijbel, zijn veel radicaler bedoeld dan de schriftgeleerden en de fariseeën eigenlijk ook interpreteerden. In de versen hierna, na vers 20, dan geeft Jezus ook een aantal voorbeelden. En ik wil er eentje noemen. Dan zegt Jezus, u hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht is gezegd, U zult geen overspel plegen. Nou, dat is een hele duidelijke regel. En dat werd ook streng bestraft als de mensen dat hoorden. En dan zegt Jezus hoe het bedoeld is. Maar ik zeg u, dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar heeft gepleegd. Dus Jezus laat zien hoe het bedoeld is. Het is veel radicaler bedoeld dan eigenlijk wordt uitgelegd. En wie kan eigenlijk voldoen aan dit wat Jezus hier zegt? Ik denk dat iedereen wel beseft van, joh, dit is, laat ik het zo zeggen van, laatst kwam ik een onderzoek tegen, dat is geen grapje, van getrouwde mannen die samen met hun vrouw eigenlijk onderweg zijn ergens naartoe. Een beetje een plat onderzoekje, hoor. Maar als er dan een mooie vrouw voorbij kwam, werd de vraag gesteld, hoeveel mannen kijken dan naar die vrouw, ondanks dat hun eigen vrouw ernaast loopt? En houdt u vast, maar 98% van de mannen, die keek die vrouw na. Bijna iedereen. En dat is precies wat Jezus hier zegt. Het gaat niet alleen over overspel, het gaat ook over je gedachten. Zo heeft God het bedoeld. Het is veel radicaler dan jullie denken. Nou, de boodschap van de Heer Jezus is dus ongelooflijk radicaal. Het is voor ons als feilbare mensen onmogelijk om op eigen kracht rechtvaardig te worden. Het is op onze eigen kracht is het onmogelijk om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Zo heeft God zijn wetten nooit bedoeld om na te leven, om uiteindelijk op eigen kracht rechtvaardig te worden. Nee, je kunt nog zoveel voor God doen. Je kunt nog zoveel voor God nalaten. Je kunt dag en nacht bezig zijn om de wetten van God na te leven. Maar het is niet mogelijk om op die manier het koninkrijk van God binnen te gaan. Nou, soms hoor je het wel eens. Ik hoor het heel vaak bij begrafenisdiensten. Dat je met mensen spreekt. En dan heb ik gepreekt over de hemel, over dit soort onderwerpen. En dan zeggen mensen tegen mij van, Gerard, ik denk ook wel dat ik naar de hemel ga. Dan vraag ik altijd heel simpel van, op basis waarvan denkt u dat dan? Nou, zeggen ze, ik denk dat ik in principe wel een goed mens ben. In principe ben ik wel een goed mens. Ik geef aan goede doelen en ik sla mijn vrouw niet. Ik doe gewoon. Ja. Ik doe gewoon. Ik leef gewoon mijn leven en ik ben gewoon aardig voor andere mensen. En sterker nog, zeggen ze dan, ik denk dat ik gemiddeld wel beter ben dan de gemiddelde mens. Sterker nog, ik denk dat ik in moreel opzicht beter ben dan vele andere christenen die zeggen dat ze in Jezus geloven. Ik denk dat het wel goed zit tussen mij en God. Nou, de Bijbel zegt een compleet ander verhaal. De Bijbel is er zo ongelooflijk duidelijk over. De Bijbel zegt het volgende. Er is niemand rechtvaardig. Paulus citeert dat dan ook vanuit het Oude Testament. Hij zegt, zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig. Ook niet één. Dat is wat de Bijbel zegt. Niemand, zelfs moeder Teresa niet, zelfs de beste mens die je ooit bent tegengekomen, die is in Gods ogen niet rechtvaardig, geen één. En dat is dan ook precies de reden waarom de Heer Jezus naar de aarde is gekomen en wat wij eigenlijk over een paar weken zullen vieren. Hij heeft namelijk een oerprobleem wat we hadden met God, namelijk dat we niet meer recht ten aanzien van God stonden, die heeft hij voor ons opgelost. De Heer Jezus is namelijk een mens geweest die wel volledig heeft voldaan aan Gods gerechtigheid. Hij heeft in zijn leven, toen hij op aarde was, heeft hij volledig voldaan aan de wet en de profeten en alle eisen die eraan gesteld werden. Hij heeft volledig aan die voorschriften gedaan en die misschien wel anders waren dan de interpretatie van de fariseeën en de schriftgeleerden. Maar in Gods ogen is Jezus volledig rechtvaardig. En wat is dan Gods reddingsplan? Hoe kunnen wij rechtvaardig worden? Nou, dat staat beschreven in 2 Korinthe 5, vers 21. Het is echt mijn lievelingstekst. Daar staat de kern van Gods plan voor de wereld. Waarom Jezus is gekomen als babytje in Bethlehem. Daar staan namelijk de volgende woorden. God heeft hem die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde. Zodat wij door hem, en dan gaat het natuurlijk over Jezus, rechtvaardig voor God konden worden. Dit is de kern. Dit is Gods plan voor de wereld. Dit is Gods plan al bij de schepping. toen Adam en Eva zondigden, toen gaf hij dat al aan. Ik zal er later over preken. Maar vanuit het hele Oude Testament zie je dat dit voorspeld wordt. Dat dit Gods plan is. Dat hij uiteindelijk zelf zou komen om het probleem op te lossen. Omdat hij wist dat wij het niet zelf konden oplossen bij God. En wat is het plan? Nou, het is Gods wil en verlangen dat Jezus rechtvaardigheid in de plaats komt van onze onrechtvaardigheid. En dat onze schuld en alle rotzooi en alle fouten die we maken en alle falen die we hebben in ons leven, dat alle schuld daarvan, dat die op de Heere Jezus, op God zelf wordt gelegd. En als die ruil plaatsvindt, dat is de enige manier om vrijgesproken te kunnen worden bij God. Want God kan onze ongerechtigheid niet door de vingers zien. Hij is in wezen rechtvaardig. Dat is zijn karakter. Dat is wie hij is. Dus hij moet het wel straffen. En daarom heeft hij een oplossing bedacht. En hij legt die volledige straf. Die kijkt niet door de vingers heen. Hij doet ook niet of het er niet is. Nee, hij legt die straf volledig op de Heer Jezus neer. En die betaalt ervoor aan het kruis. En die staat op uit de dood. Dus God rekent Jezus zijn gerechtigheid aan ons toe. En dat doet hij op twee manieren. De eerste manier is dat in zijn lijden en sterven van de Heer Jezus, dat onze schuld wordt kwijtgescholden. Dat heb ik net verteld. Dat wordt ook in de meeste kerken beleden, gelukkig. De meeste kerken kennen dat. Maar de tweede wat Jezus voor ons gedaan heeft, dat kennen niet alle christenen helaas. Dat heeft bij mij ook een tijdje geduurd. En dat is namelijk dat ook zijn volmaakte leven, dus dat Jezus volledig eigenlijk rechtvaardig was in Gods ogen, dat hij dat deed toen hij op aarde leefde. Zijn volmaakte leven wordt ook ons toegerekend als gerechtigheid. Het is dus niet alleen vergeving. We hoeven niet te blijven hangen in een arme zondaarstheologie. Nee, God heeft ons ook recht gezet. En hij rekent het leven van de Heer Jezus en zijn gerechtigheid rekent hij volledig aan ons toe. En wij mogen dan ook in die zegen staan. En niet meer onder de vloek staan, maar juist in de zegen staan. Rechtvaardiging is dus niet een morele analyse van hoe goed of slecht je bent, zoals die mensen deden. Van nou, ik ben gemiddeld ietsje beter dan die andere mensen. Daar gaat het helemaal niet over. Rechtvaardiging bij God wordt van buitenaf aan jou gegeven. Het zit op geen enkele manier in jezelf. Het is heel goed om dat te begrijpen. Dat heeft echt jaren geduurd voordat het bij mij landde. Je wordt door God rechtvaardig verklaard. Anders gezegd, God rekent jou als een rechtvaardige. Dat zit op geen enkele manier in jezelf. Je kunt er ook niks aan toevoegen en het zegt ook niks over jouw gedrag. Maar alleen omdat God jou rekent als een rechtvaardige, op basis van het offer van Jezus, omdat hij rechtvaardig was, alleen daarom ben je rechtvaardig. Dat is de reden waarom je rechtvaardig bent. Je kunt er niets aan toevoegen. Pakt u het? Als je dat pakt, dat geeft zo'n ongelooflijke rust. Je hoeft je geen zorgen meer te maken of jouw niveau van rechtvaardiging wel voldoende is in Gods ogen. Je hoeft je geen zorgen te maken als je misschien ouder bent en je verwacht binnenkort te gaan overlijden. Dat je bang bent voor een komend oordeel. Daar hoef je niet meer bang voor te zijn. Het enige wat telt is of je de rechtvaardigheid van de Heer Jezus hebt aangetrokken als nieuwe kleren, om even in een beeldspraak te blijven. Dat is het enige wat telt. Of Jezus rechtvaardig is en of je die goddelijke ruil hebt meegemaakt. En dat je daardoor ook door God als een rechtvaardige gerekend wordt. En waarom is dat belangrijk? Nou, God is de enige die oordeelt. En als God jou oordeelt als een rechtvaardige, dan ben je een rechtvaardige. Ondanks dat je daar zelf niks aan kan doen. Als je kijkt naar de kerkgeschiedenis, dan hebben mensen al 2000 jaar heel veel moeite met rechtvaardiging. Al 2000 jaar probeert men weer een vorm van zelfrechtvaardiging in de kerk binnen te smokkelen. Of misschien wel in hun eigen leven. En ik snap dat ook heel goed, dat mensen daar heel veel moeite mee hebben. Want het is niet normaal. Normaal gesproken werkt het namelijk precies andersom. We leren dat ook aan onze kinderen. We hebben net Sinterklaas met elkaar gevierd. Nou, een liedje wat we dan met elkaar zingen is: wie zoet is, krijgt lekkers en wie stout is, de roe. En als kindjes stout zijn, krijgen ze een zakje zout. Dat heb ik vroeger van mij ook wel eens gehad. Maar, een zakje zout. En kinderen gaan in de zak mee naar Spanje. En dat is wat we ze vertellen, dat is wat we ze duidelijk maken. En bij God is het compleet andersom. Het is een omgekeerde moraal. Wij hebben niets verdiend, maar desondanks worden we volledig door God aanvaard. Wij hebben niets aan God te geven, maar desondanks ontvangen we het mooiste wat we maar kunnen bedenken van God. Sterker nog, elke vorm van zelfrechtvaardiging staat in de weg om het koninkrijk van de hemelen binnen te gaan. Zolang je denkt en gelooft dat je het zelf kan, dat je redelijk genoeg bent in Gods ogen, dan zul je het koninkrijk van God nooit binnengaan. Sterker nog, je moet opnieuw geboren worden, zegt de Bijbel. De rechtvaardigheid kunnen wij alleen ontvangen. Hoe? Door geloof. Niet het platte geloof, zoals dat we kunnen geloven in Sinterklaas. Nee, door echt geloof, oftewel vertrouwen en overgeven aan God, aan Jezus. Hem aannemen. Als je dat in gebed doet, dan vindt er een transformatie plaats. Dan vindt die goddelijke ruil plaats zoals God het altijd al heeft bedoeld. En dan rekent jou op dat moment God de Vader als een rechtvaardige. Zo werkt dat. Nou, een vraag die al snel naar boven komt als je hierover spreekt, is het volgende. En misschien leeft die vraag ook wel bij u. Kun je gewoon, nu wij rechtvaardig zijn verklaard door God, kunnen we nu maar doen wat we willen? Het lijkt niks meer uit te maken, toch? Wij zijn immers rechtvaardig door geloven, niet door werken. Nou, je ziet dat Paulus al op deze vraag ingaat in zijn brieven. En je ziet ook alle kerkvaders hier reageren op deze vraag. En ik sluit bij mijn antwoord ook aan bij Paulus, maar ook bij Luther en Calvijn, die hier ook veel over nagedacht hebben. En zij zeggen het volgende. Wie eenmaal gerechtvaardigd is, waar eenmaal die goddelijke rel heeft plaatsgevonden, die gaat vanzelf streven naar het goede. Want de Heilige Geest die in je gaat wonen op dat moment, als die goddelijke rel plaatsvindt, die gaat je transformeren. Die gaat je heiligen. Die gaat je helpen om meer en meer te gaan lijken op de Heer Jezus. Hij schrijft uiteindelijk de wetten daadwerkelijk in je hart. En je wilt niet anders dan het goede doen. En je mag dan ook in genade leren wandelen in de rechtvaardigheid zoals God je heeft verklaard. En ook heiliging is dan ook genade. Dat is niet iets wat wij zelf of ons kunnen voorstaan. Nou, dit betekent niet dat we niet meer ons best hoeven te doen om naar onze nieuwe status te gedragen. In dezelfde brief van Paulus, waarin hij heel duidelijk de rechtvaardiging uitlegt, moedigt hij ons ook aan om de rechtvaardiging te doen. Dat is wat hij doet. Om steeds meer te worden en te gedragen zoals we al zijn. Dus we kunnen het transformatieproces ook tegenhouden. We kunnen het heiligingsproces ook blokkeren. Maar God wil juist dat dit steeds meer zichtbaar gaat worden in je leven. Dat we steeds meer gaan ons gedragen naar wie we zijn, hoe God ons heeft verklaard. Maar het is totaal iets anders wat ik nu vertel dan de interpretatie van de fariseeën. We hoeven niet de wetten te volgen om rechtvaardig te blijven. Het is de omgekeerde wereld. We zijn al rechtvaardig verklaard en in genade mogen we worden wie we al zijn. Oftewel, probeer het even weer een helder voorbeeld te brengen. We ontvangen een diploma en daarna mogen we leren, langzamerhand vanuit genade, wat het inhoudt en wat vanuit het diploma van ons wordt verwacht. Zo werkt het bij God, omgekeerde moraal. Goed, ik wil gaan afsluiten. Dit gedeelte gaat heel sterk over het binnengaan in het koninkrijk van de hemel. Ik wil daar niet te veel van afwijken, ook deze ochtend in de toepassing. Maar ik hoop dat de meesten van jullie allemaal al binnen zijn gegaan en horen bij dat koninkrijk van God en rechtvaardig zijn verklaard door de Heer Jezus. Mocht dat niet het geval zijn, dan wil ik je echt aanmoedigen om vanmorgen ook die stap te zetten. En dan wil ik je aanmoedigen om na de preek of na de dienst om naar het pastorale team te gaan. Die zitten hier voor in de kerk, op de eerste rij, en die willen je graag helpen. Die willen je helpen om samen in gebed om die stap te zetten. Het is één gebed. En daarin kan die transformatie, die goddelijke rel al plaatsvinden. Ik wil je echt aanmoedigen om dat te doen. Maar zoals ik al zei, ik denk dat de meeste mensen die hier al zitten, al binnen zijn. Wat heeft die preek ons dan nog te zeggen? Nou, ik denk dat dit gedeelte ons ook wijst op het gevaar van zelfrechtvaardiging. Dat is wat ik denk. Zelfrechtvaardiging, dat kan ongelooflijk het werk van de Heilige Geest in je leven blokkeren en remmen. Zelfrechtvaardiging, ik denk dat dat echt een valkuil is van ons allemaal en dat we daar allemaal wel eens instappen. Zelfrechtvaardiging kan heel langzaam groeien in je leven en uiteindelijk kan dat heel normaal worden, zonder dat je dat in de gaten hebt. Ik hoorde een keer een verhaal van een collega-predikant. En deze man die vertelde dat er een vrouw bij hem aanbelde en dat hij woest was. Die predikant die heeft haar binnengelaten en even haar verhaal laten doen. En wat bleek nou? De man van de mevrouw die was ontslagen op zijn werk. En deze mevrouw die was woest op God. En toen die vrouw verder begon te vertellen, toen die predikant ernaar vroeg, toen zei zij het volgende. Ik kom elke zondag naar de kerk, zei ze. Ik geef al 20 jaar mijn tienden van mijn loon. Ik lees de Bijbel elke dag, ik bid elke dag. Ik doe vrijwilligerstaak in de kerk en dat doe ik vaker en harder dan andere mensen. En ik doe geen zonden, in ieder geval niet waar ik niet voor aan het avondmaal mag. Waarom heeft God dit laten gebeuren? Dat was eigenlijk het antwoord van deze mevrouw. Waarom? Nou, ik weet niet waarom deze man is ontslagen, maar ik zie wel een ander probleem bij deze vrouw. Ze doet heel veel goede dingen voor God, maar blijkbaar wil ze er iets voor terug. Blijkbaar staat ze niet meer op het fundament van genade. Blijkbaar is ze niet slechts een ontvanger, maar is er een vorm van zelfrechtvaardiging bij haar binnengeslopen zonder dat ze het door had. En dat is ongelooflijk jammer, want dat is echt belemmerend voor het werk van de Heilige Geest in iemands leven. Het is belemmerend voor je groei naar volwassenheid in het geloof. Nee, het is zo ongelooflijk belangrijk voor ons allemaal, ook voor mij, dat we de dingen die we doen, de dingen die we laten van God, dat we die echt doen vanuit het juiste perspectief. Dat we die echt alleen doen vanuit dankbaarheid, vanuit het besef dat wij slechts ontvangers zijn en dat we niks hebben toe te voegen aan onze rechtvaardiging, het feit dat we recht staan voor God. Zo belangrijk, dat fundament, om daarop te blijven staan. En ik wil u ook vanmorgen dan ook aanmoedigen om daar eens echt kritisch over na te denken. Even een eigen spiegel voor te houden, niet naar anderen te kijken, maar gewoon naar jezelf te kijken. Hoe zit dat eigenlijk in je eigen leven? Waarom speel je piano? Waarom speel je op de drum? Vul het voor jezelf maar in. Waarom doe je de dingen? Sta je echt nog op het fundament van genade? Leef je echt als een ontvanger in plaats van een medewerker, dat je het zelf daarin wil verdienen? Ik wil een moment stil zijn. En na dat moment stilte zullen we een lied met elkaar zingen. Amen.